U op deze eerste Bijbelkringavond in het nieuwe jaar allemaal weer hartelijk welkom. Fijn dat u in de gelegenheid bent om hier te kunnen zijn. Een zegen als we de gezondheid en de lust er ook voor krijgen. We hopen dat we met elkaar ook in het nieuwe seizoen, in het nieuwe jaar, op een gezegende wijze rondom het woord van Efeze 6 bijeen mogen zijn. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 3. Het eerste vers: hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot, dergenen die mij drukken. En vers 2: maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Het eerste en tweede vers van Psalm 3. Zullen we eerst samen de Heere om zijn zegen bidden over dit samen zijn. Heere, wat een goedheid van u. Als gij dat zo wonderbaar beantwoordt. Als er gezongen wordt op u, vest ik het oog. En dat we in dezelfde psalm dan mochten zingen. Hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eren hoorde mijn gebeden. We roepen u aan als de grote hoorder van het gebed. Dat we zongen de indrukwekkende woorden van de derde psalm. Waarin de dichter zich aan alle kanten belaagd ziet. En helemaal in de werkelijkheid staat van het strijdperk van dit leven. Heer, u weet hoezeer dat aangreep en aansprak. Bij deze mensen die samengekomen zijn op deze Bijbelkringavond. Er kunnen daar zorgen zijn, moeiten, verdrietelijkheden. Zorgen om kinderen, om kleinkinderen. Daar is zoveel te dragen. Daar is zoveel geween. Heer, u kent ons ook als het is de strijd van de aanvechting. Als we zo de fronten tegenover elkaar zien in ons leven. En als die fronten elkaar naderen. Vrouwenzaad, slangenzaad. Slangenzaad, vrouwenzaad. Altijd weer tegenover elkander. En ze houden niet op om aan te vechten, beleiden we in de Heidelbergen. Heere, gij kent ze. Voor wie de strijd haast te veel wordt. U kent ze die overstelpt zijn. Wij bidden u, Heere. Wilt u op u het oog vestigen op die trouwe God, op dat schild. Dat bevrijdt, dat schild waarachter het veilig schuilen is. Heren, rust ons ook vanavond toe. Als we verder hopen na te denken over de geestelijke wapenrusting vanuit Efeze 6. Rust ons toe, Heren. Om te mogen staan in die strijd. En om weerstand ook te doen. In het geloof. Met geestelijke wapens en niet met vleeselijke. Heere, gij bent het die de vingeren oefent ten strijde. Zoals een andere dichter het zingt. Wij bidden u om geestelijke oefening, Heer, om geestelijke raad. In verband met de listen van de boze. In verband met ons zondig hart, Heere. Ons vlees, dat oude. Van de oude mens, Heere, dat het altijd weer houdt met de vijanden buiten de poort. O Heere, doe ons sterven aan die oude mens. Doe die nieuwe mens leven en opstaan. En wilt u ons aangorden met uw krachten uit de hoge, Heere. En onze gezegend samen zijn geven door de opening van de schriften. En ook door de opening van de harten. En geef uw woord zoals Paulus het in het teksthoofdstuk zegt ook vanavond. In de opening van de mond met vrijmoedigheid te spreken. En wilt u ons dan bewaren voor al het zonde. Juist ook in de heilige dingen. Schenk ons de leiding en de onderwijzingen van de Heilige Geest. Gedenk, Heren, daarbij ook degenen die in hun woning met ons meeluisteren vanavond. En wilt u hen daar ook wel doen met uw woord. Hoor ons om Christus wel. Amen. We behandelen alweer enige tijd het gedeelte uit Efeze 6 over de wapenrusting. We hebben dat de tweede Bijbelkringavond in oktober met u gelezen, dat gedeelte. Ik denk dat het goed is dat we het vanavond nog weer eens lezen om het geheel nog weer in zijn verband te overzien. We lezen dus uit Efeze 6 het gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Dat begint bij vers 10. En dan gaan we door tot en met vers 20. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Tot zover. We leggen vanavond de vinger bij het 14e vers, het tweede gedeelte. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Vorige keer lazen we met u dezezelfde woorden uit het tweede gedeelte van vers 14. En stonden we stil bij het hart van de zaak. Namelijk Christus in zijn gerechtigheid die hij wil zijn voor zondaren voor God. In Christus rechtvaardig voor God. Dat mogen we wel het hart van de zaak noemen. Nadruk lag toen op het woord gerechtigheid. Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Die gerechtigheid die daar genoemd wordt, mogen we inderdaad wel het hart van de zaak noemen. We kondigden toen al aan dat we het de volgende keer, dus vanavond, willen hebben naar aanleiding van deze woorden over de zaak van het hart. En daarbij letten we dan met name op het woordje borstwapen. Vorige keer dus met name de vinger bij het woord gerechtigheid. Vanavond bij het woord borstwapen. De zaak van het hart. Het borstwapen der gerechtigheid is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van de geestelijke wapenrusting. Het woord borstwapen geeft al aan dat het bedoeld was om de voorkant van het lichaam te beschermen van de strijder. Zo'n pantser, zo'n maliënkolder, zoals we de vorige keer ook zeiden dat genoemd kan worden, gemaakt van stevig leer of metaal, was zo groot dat het de borst en de buik van de soldaat bedekte. We blikken even terug naar de vorige keer. We leggen nog even dus de vinger bij dat woord gerechtigheid. Het wordt het borstwapen der gerechtigheid genoemd. En wat is dan bedoeld met gerechtigheid? Gerechtigheid is een heel belangrijk woord voor het geloof en in de schriften. Het is ook een heel belangrijk woord in verband met onze verhouding ten opzichte van de Here. Wat wordt er bedoeld met gerechtigheid? Het is van het allergrootste belang om daarvan te weten. Het is niet iets van de mens, deze gerechtigheid. De vorige keer zeiden we, dat borstwapen, dat kon bepaald niet groeien uit de borst van de soldaat. Nee, de strijder krijgt van buitenaf dat borstwapen aangereikt. Van bovenaf wordt het aangereikt. Want het is van de wapenrusting. Gods God reikt dit borstwapen aan. Dus geen gerechtigheid die te maken heeft met de integriteit of met de betrouwbaarheid van de mens of van de bekeerde mens. Wat is de gerechtigheid van het borstwapen? Dan gaat het niet meer over een borstwapen dus van een of ander metaal. Dat borstwapen uit Efeze 6 is van geestelijk materiaal. Het is het borstwapen der gerechtigheid. Filippenzen 3 is hier heel duidelijk. Paulus beschrijft hoe hij in zijn leven eerst bezig geweest is met een andersoortige gerechtigheid dan met de gerechtigheid die hij hier neerschrijft in vers 14b van Efeze 6. Er is een tijd in het leven geweest dat Paulus een rechtvaardigheid opbouwde waarvan hij dacht dat hij toch wel onberispelijk mocht heten. Toen dacht Paulus dat het met zijn gerechtigheid wel in orde was, in ieder geval in orde kwam. Maar het was een eigen gerechtigheid, zo ontdekte Paulus. En daarvan zegt hij in Filippenzen 3, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Schade en drek. Hij hecht daar geen waarde meer aan. Aan die gerechtigheid waarmee hij zo druk was. Die gerechtigheid is hem geworden een wegwerpelijk kleed. Met onze woorden gezegd in 3 letters in 1 woord. Een vod. Daar kan je niet aan. Daar loop je mee voor schande. Dat bedek je niet. Het geeft je geen warmte. Dat kleed dat is een vod. Toen stond Paulus met lege handen, toen hem zijn gerechtigheid ontviel. En hij besefte voor God zo niet te kunnen verschijnen. Of het zou moeten zijn om daar zijn eeuwig oordeel te ondergaan. We hebben dus een andere gerechtigheid nodig. Ja, een totaal andere gerechtigheid. Niet die uit ons voortkomt, maar de gerechtigheid die van Christus is. Dat is de gerechtigheid die uit God is, door het geloof. Wat is die gerechtigheid van Christus? Dat is dat de Heer Jezus aan al de eisen van het recht heeft voldaan. Dat de Heer Jezus in volmaakte gehoorzaamheid altijd in alles nooit anders heeft gedaan dan de heilige wil van God in gedachten, in woorden en in daden en in wat hij niet deed. In heel zijn doen en laten dus. Hij heeft dat volmaakt gedaan. De eisen van het goddelijke recht genoegdoening gegeven. Volmaakte gehoorzaamheid laten zien. De heilige wil van God. Dat blijkt in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Hij heeft daarin niets onvervuld gelaten. Terwijl hij daarbij en daarbovenuit ook lijdend en stervend als borg aan al de gerechtigheid Gods voldaan heeft. Zijn dadelijke gehoorzaamheid zou je eenvoudig gezegd dus naar de Heer Jezus Christus hebben kunnen wijzen en kunnen zeggen, dat bedoelt nu de wil van God, de wet van God. Dat is nu heilig. Maar hij is ook gekomen om al die schuld ten aanzien van de wet en van de eisen van God. Die mensen hebben gemaakt, die zijn kinderen hebben gemaakt. Om die schuld op zich te nemen. En zo heeft hij ook lijdelijke gehoorzaamheid laten zien in zijn lijden en sterven. En zo heeft hij door een dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid een volmaakte gerechtigheid verworven, tot stand gebracht. En Christus is in geen enkel opzicht tekortgeschoten. Toen hij de mantel der gerechtigheid heeft gemaakt, was dat een mantel waarmee een zondaar ook nu nog helemaal mee bekleed en mee bedekt kan worden. Terecht wordt er dan ook gezegd, in die mantel gehuld is er bedekking voor onze schuld. En dat is voor Paulus het evangelie geworden. De gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid Gods, geopenbaard in de Heer Jezus, waar een arme zondaar de toevlucht toe nemen mag. En dan ook bij schuilen mag. En om daar dan te stamelen, ziende op Christus, Heere, u bent mijn gerechtigheid. Dan kunnen we alleen leven en alleen sterven en alleen staande blijven in het gericht. Als Hij ons bedekt met zijn gerechtigheid. Anders gezegd, als wij het borstwapen de gerechtigheid bezitten. Dit even als terugblik. Maar nu de vraag, waarom is dat borstwapen dan zo nodig? En we komen hier op praktisch terrein. Omdat het borstwapen de zaak van het hart is. Het is de zaak van het hart. Het borstwapen beveiligt borst en buik. En daarmee heel belangrijke, maar ook zeer kwetsbare lichaamsdelen. Zoals longen, lever, mild, ingewanden. En met name het hart. En als de Heer Jezus Christus. En als de Heer in zijn woord altijd weer zo de nadruk legt op het hart. Dan willen we daar vanavond ook de nadruk op leggen. Wat het borstwapen der gerechtigheid allemaal nog meer bedekt. Het bedekt met name het hart. We zijn in onszelf zulke kwetsbare mensen. Gods kinderen niet uitgezonderd. Al zijn ze door genade gered. En al kennen ze tijden van groot en diep geluk in de Heere. En dan mogen ze in de geestelijke strijd ook wel eens sterke weerstand doen en staande blijven. Ze zijn en blijven toch heel kwetsbaar. En de duivel die zo precies weet waar de zwakke plekken zitten, weet wel het punt waar hij het liefst op aanvalt. En hij richt zijn aanvallen dan ook bij jong en bij oud op het hart. Op het hart. Als hij het hart van de soldaat weet te raken, ja, dan heeft hij hem radicaal overwonnen. Borstwapen, zaak van het hart. Ja, om nog een reden. Want de Heere richt zich ook zo op ons hart. Het is niet alleen dat Satan zich zo richt op ons hart. De Heere doet dat zelf ook. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En in de geestelijke strijd gaat het de Heere om ons hart. In Spreuken 4 zegt hij, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Dat geeft ons vrijmoedigheid om vanavond met name op het hart te letten. Wat het schild, wat het borstwapen der gerechtigheid bedekt. En nu kunnen we veel dingen weten en hebben. Dat kan godsdienstig zijn, dat we heel wat kennis hebben van de geestelijke zaken. Maar waar gaat het hart nu naar uit? Christus heeft gezegd, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Mogen in die aanval die Satan ook deed bij Petrus, toen hij Christus ging verloochenen, ook zien hoe hij dat hart van Petrus probeert te raken. Opdat hij zal gaan zeggen, ik ken hem niet. Ik heb geen betrekking op hem. Dan is er geen relatie van hart tot hart. En daar gaat de Heere staan als hij zegt, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief? Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De Heere kan een uitgebreid onderzoek in ons leven instellen. Maar hij kan zich ook beperken door ons hart te onderzoeken. Waar ligt dat hart nu heen? En nu moet ons hart beschermd worden. Anders nemen de vijanden, de Satan, de zonde en de wereld het in beslag. Mogen we vanavond wel met alle klem zeggen, u begrijpt hoe we dat bedoelen, pas op uw hart. Jawel, dat zal waar wezen, maar kunnen we dat dan zelf? Nee, ons hart zinkt ons vaak in de schoenen. Kunnen anderen ons beschermen? Is bij anderen ons hart veilig? Nou, dat is een vraag die je wel eens stellen mag. Als je als bedrogen met mensen bent uitgekomen, is ons hart bij anderen wel veilig? Maar goed, het is geweldig fijn als je op een adres waar het veilig is, uw hart is kunt uitstarten. Maar ook daar kunnen ze ons hart niet behoeden en behouden. Want zij hebben net zo goed een hart zoals wij. We zijn dus op iets anders aangewezen als het gaat om de veilige geborgenheid van ons hart. We zijn op dat borstwapen der gerechtigheid aangewezen. En dat borstwapen, dat heeft te maken met het hart van de strijder. Maar dat heeft ook te maken met het hart van het evangelie. Dat borstwapen is zaak van het hart. Nu is het hart van ons mensen van nature geneigd God en de naaste te haten. Paulus is erachter gekomen toen hij ontdekte dat de wet geestelijk is. Het gaat niet enkel op een uiterlijke gehoorzaamheid. God vraagt de liefde van het hart in zijn wet. Maar ons hart heeft verraderlijke neigingen. Dat wil zeggen, ons hart, ons eigen hart, kan ons verraden. Ons eigen hart is in staat ons helemaal over te leveren en uit te leveren aan de vijand. Wat kan er allemaal niet leven in het hart? Ja, als we vanavond nu allemaal moesten en konden ons hart op tafel openleggen, wat daarin allemaal leeft. We zouden ons wegschamen. Had u dat gedacht van die serieuze man? En van die vrouw die aan het avondmaal gaat? Ik las ergens dat er in de Tweede Wereldoorlog een vijfde kolonne was. Misschien zijn er sommigen die gelijk weten wat of ik bedoel. Die vijfde kolonne, dat waren de verraders. De collaborateurs. Degene die huilden met de vijand. Die vijfde kolonne die kwam voor de dag. Als dienstmeisjes. In het oosten van het land of in het midden van het land. Deuren van de vijand. De deuren van de volksgenoten openzetten. En als het ware de vijanden bij de hand namen om ze te brengen waar ze wezen wilden. Ja, en dat is nu ons hart. Die vijfde kolonne. Die stiekeme vijand. In eigen gelederen. Die gevaarlijke vijand. In het eigen leger. Dat is ons hart. De vijfde kolonne. In de geestelijke strijd. En daar zoeken de vijanden die buiten zijn steeds contact mee. Het is nog erger. Van buitenaf wordt er niet contact gezocht met die vijanden binnen. Maar die vijfde kolonne binnen, die zoekt contact op met de vijand. Ons hart is dan ook niet te vertrouwen. De Heilige Schrift zegt dan ook, het is een zot die op zijn eigen hart vertrouwt. Op kritieke momenten gaat ons hart aan de kant van de wereld staan. Het is in staat aan de kant van de duivel te gaan staan. Satan speelt zo op ons hart. Zelfs als ons hart door wedergeboorte en bekering veranderd is. Paulus drukt dat duidelijk uit als hij zegt, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. De vijand richt zich dus in het strijdperk op ons hart. En daarom is het zo belangrijk dat ons hart beschermd is. Want als Satan mooi begint te praten, dan spitsen we de oren. En als we de wereld zien aankomen met zijn aanbiedingen, dan hebben we de deurknop al in de hand om de deur open te doen. bent u ervan overtuigd sterk genoeg te zijn om uw hart te beschermen? De catechismus beleidt in de laatste zondag. En de rijkwijd en de rijkdom van de verlossing is dan al heerlijk bezongen. Dat wij van onszelf al zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Dat is de werkelijkheid in het leven der genade. Als het wonder van de vergeving door Christus bloed al wordt gekend dus. Dat wij uit onszelf niet één ogenblik staande kunnen blijven. En daarom hebben we in de geestelijke strijd ter bescherming van ons hart het borstwapen der gerechtigheid echt hard nodig. Dat pantser waarop de aanvallen van de vijand moeten afketsen. Daarom geloven is niet een of andere theorie aanhangen. Geloven is ook niet redeneringen ophangen. Geloven is het woord als werkelijk waar bevinden met het hart. Het woord als werkelijk waar bevinden met het hart. Er gaat ook wat anders voor bevinding door, zo u misschien weet. Op grond van de geschriften van reformatie en nadere reformatie kunnen we niet anders zeggen. De bevinding is het woord van God waar bevinden in het hart. Dat gaat niet buiten het gevoel om. En tegelijk is het waar dat dat nou ook weer niet één en al gevoel is. Het gevaar is dat het gevoel een te belangrijke plaats krijgt in het geestelijk leven. Zijn we gevoelig gestemd, dan is alles goed en dan ligt alles teer. Dan zeggen we, ik voel het in mijn hart. Maar missen we het gevoel? Dan missen we, als we op die lijn zitten, voor ons besef althans, alles. Ben je gevoelig gesteld, dan ligt het van binnen teer. En dan is het met de viering van het heilige avondmaal bijvoorbeeld niet zo moeilijk. Maar ontbreekt dat gevoelige, dat je voelt dat het open ligt naar boven, dan is er de grootste moeite met het avondmaal en durf je er niet te komen. Dus missen we dan het gevoel, dan missen we alles. Maar of we het in de gaten hebben of niet, als we op die lijn zitten, staan er wel een aantal deuren open voor de boze. En die komt dan juist zomaar binnen, juist in het gevoelsleven, waar ons hart het centrum van is. En wat zegt de boze dan? Ja, het is wel heel anders dan vroeger, hè? En dan zegt u, ja, dat voel ik. Eerder kon je zingen. Dat weet ik, zeg je. En nu niet, hè? En vroeger kon u zo bidden. Dat is er nu niet bij. Vroeger kon u aan het avondmaal. Maar dat kan nu niet. En dan komt die gemene, vurige pijl die recht naar het hart gaat. Is het toen wel echt geweest? Want, zegt hij, het kan toch niet overgaan als het echt is? Komt er nog een pijl bij? Was het geen tijdgeloof? Want als het echt was, zou je nu niet zo wezen. Zo koud, zo dor, zo doods. Het is vast allemaal inbeelding. En je gaat het nog geloven ook. Nou, zo kwetsbaar is een mens zonder het borstwapen der gerechtigheid. Dat je nog over gaat nemen, ook van Satan. Ja, het zal wel nooit echt geweest zijn. En hoe komt u daar nu uit? Nou, daar geeft dit hoofdstuk geestelijke leiding. Paulus zegt, doet aan het borstwapen der gerechtigheid. En dat houdt in, wees niet tevreden met het varen op het kompas van het gevoel. Het is wel rijk als het gevoel erbij is en ook meedoet. Dan is er naast het weten van het heil ook het genieten van het heil. En dat is van harte gegund. om te voelen onder een open hemel te leven. En in de nabijheid en onder de gunst van de Heere te staan. Maar heb er niet genoeg aan. Er staat in de tekst vanavond, doet aan het borstwapen der gerechtigheid. Dat is een wenk voor de praktijk van het geestelijk leven. Want met ons gevoel kunnen we de duivel niet aan. Dan krijgt hij ons op een punt dat wij zeggen, u hebt nog gelijk ook, het zal wel tijd geloof wezen. Want als het echt is, kan het niet ophouden. We zijn pas veilig als we Christus Jezus en zijn gerechtigheid mogen kennen. Als we er diep van doordrongen zijn, dat we die gerechtigheid moeten hebben. En dat het volkomen offer, het bloed, de genoegdoening, de gerechtigheid, mijn gerechtigheid voor God is. Die gerechtigheid van Christus, mijn gerechtigheid. En die genoegdoening van Christus, mij genoeg. En dat bloed van Christus, ja, om daar achter te schuilen, ook met het hart. We kunnen heel veel van de Heere ontvangen hebben. We gaan nou een stapje verder. Gebedsverhoringen ontvangen hebben, die u niet ingebeeld hebben, die echt waar zijn. Er kunnen uitreddingen zijn in ons leven, waarvan u zegt, nou, als ik dat vertel, zo wonderlijk als dat was. Het was toch allemaal onmogelijk. En de Heere hielp door. En dat kan allemaal heel echt zijn. Maar moet u eens goed luisteren. Dat is Jezus niet. En dan denk ik aan die bekende uitspraak van dominee Ledeboer. Weet, dat is de predikant die destijds in Benthuizen de reglementenbundel en de gezangenbundel van de kansel wierp tijdens een preek. Er waren toen al moeilijkheden met het kerkbestuur. Het was halverwege vorige eeuw. En de Ledeboerianen, de navolgers van Ledeboer, die hebben zich vooral verzameld in het kerkverband van de gereformeerde gemeenten. Wel nu, deze dominee Ledeboer, die een krachtdadige bekering, terwijl hij al predikant was, onderging, kreeg een vrouw op bezoek. En ze ging allerlei goede en mooie dingen uit haar leven vertellen. Ze had daar behoefte aan, om dat toch eens bij haar herder en leraar neer te leggen. En toen zei dominee Ledeboer niet veel. En toen vroeg ze, wat vindt u daar nou van, dominee, wat ik u verteld heb? Toen antwoordde hij dit, het is Jezus niet. Toen was het heel even stil, dat kunt u begrijpen. En die mevrouw werd zo onrustig dat ze helemaal van streek raakte. En dominee Ledeboer zei weer, het is Jezus niet, mevrouw. En toen zei ze, heel bewogen tegen, maar dominee, het is toch wel van Jezus? Ja, zei dominee Ledeboer, het is wel van Jezus, maar het is Jezus niet. Voelt u? Om hem moet het gaan. Het gevoel van het heil of het heil. De ervaring van Christus of de Christus zelf. Misschien is er ook in uw leven wel, waarvan gezegd zou moeten worden, het is wel van Jezus. Maar het is Jezus niet, maar dan moet het verder, dat voelt u wel. Het moet om hem gaan. Dat het in ons leven voor het eerst of opnieuw wordt, geef mij Jezus of ik sterf. Bekleed met het borstwapen der gerechtigheid. En Christus is de waarheid van het borstwapen, zoals hij dat ook is van de andere onderdelen van de wapenrusting. zoals we ook al zagen, van de gordel der waarheid. Is hij ook het geheim, Christus. Buiten Christus kunnen we God niet ontmoeten. Maar kunnen we ook niet staande blijven in de geestelijke strijd. Dus, het borstwapen losgemaakt van Christus, ja, dat betekent zoveel dat u eigenlijk geen betrouwbaar borstwapen meer hebt. Want het geheim van het borstwapen, dat is Christus. Een mens is zo kwetsbaar. Als je daar gevoelig voor bent, dan kan neerslachtigheid bij tijden zo wel eens over het hart vallen. En misschien ook wel door langdurige en herhaalde tegenslagen. En als het dan maar lang genoeg gebeukt heeft in uw leven. En je hebt al die tijd eigenlijk maar geen begrip bij medemensen. En als dan ook de hemel nog gesloten lijkt en het net is wanneer je bidt of het gebed niet naar omhoog wil. Als een mens door deze diepten trekt, komt Satan graag om aan te vechten. Medelijden kent hij niet met zulke toppers. Hij heeft trouwens met niemand medelijden. En hij maakt wijs, zie je nu wel, dat het niets met u is. En dat u geen heil bij God hebt. Anders zou het toch wel anders met u zijn. En wat moet je dan? Paulus zegt, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Wat we nodig hebben is dat we bij de Heere een schuilplaats hebben. Die het uit zijn woord tot in het hart laat weten, ik ben uw heil alleen. Dat is zijn eigen woord. En dat woord is, dat hebben we de vorige keren gezien, een gordel om je heen. Als het ware twee armen om je heen. Twee goddelijke armen. Dat wil het woord zijn. Dat wil die gordel der waarheid zijn. Twee goddelijke handen om u heen. En als de Heer nu het hart in bescherming neemt, achter het borstwapen, dan zijn er twee goddelijke handen om uw hart. Twee doorboorde handen. Die zeggen, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb alles volbracht. Ik heb voor ware gerechtigheid gezorgd. Geef mij uw ongerechtigheid. Dan geef ik u daarvoor in de plaats mijn gerechtigheid. Waaruit weet gij dat? Dat is een goede vraag. Uit het heilige evangelie, zegt dan de Heidelberger. Uit het heilige evangelie weet het geloof de heilgeheimen. Daar willen we een volgende keer ook nog graag verder met u over nadenken. En dan, al is het in het heetst van de strijd als Christus maar zegt, vrede zij uw lieden. Als zijn woord mag oplichten voor ons, ik ben uw heil alleen, dan treedt die vrede in. En de waarheid van de gordel der waarheid benadrukt het. Het is waar, want het is zijn woord en hij kan niet liegen. En dan gaat het borstwapen der gerechtigheid meedoen met de gordel der waarheid. Anders gezegd, de gerechtigheid van het borstwapen, die wordt ons duidelijk gemaakt, die wordt ons bekend gemaakt in de weg van het woord. En dat woord, dat is de waarheid. En als die waarheid dan laat weten, door twee handen vastgehouden te worden met de gordel der waarheid, door twee handen omvaamd te zijn als een schild der gerechtigheid, dan mag het uitgesproken worden. Het is waar. Niet omdat ik het voel, maar het is waar. Want het is zijn woord. En hij kan niet liegen. Ziet u dat de gordel verband houdt met het borstwapen? Het hart van de waarheid is dat Christus de waarheid is. En het hart van zijn evangelie is zijn gerechtigheid die hij schenkt en een zondaar toerekent. het borstwapen der gerechtigheid. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof belijden. Dan weet ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd te hebben. En niet één daarvan gehouden te hebben. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Goddank, daar eindigt het niet mee. Er volgt een nochtans in zondag 23. Het nochtans van het geloof. En dat is een geschenk van God. Dat God nochtans uit louter genade, zonder enige verdiensten van mijn kant, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Wat een wonder van genade. Een roetzwarte zondaar wordt dan sneeuwwit, zonder enige verdiensten van s mensen kant. Dat is pure loutere genade voor de volle 100%. Al mijn schuld verdwijnt dan in Christus genoegdoening. Al mijn ongerechtigheid wordt dan verwisseld voor de volkomen gerechtigheid van Christus. En tegenover die hele geneigdheid tot alle boosheid komt te staan de volkomen heiligheid van Christus. En met die genade wordt in het geloof het hart omsloten door het borstwapen. En dan is al dat kwetsbare en zwakke van ons beveiligd door het borstwapen der gerechtigheid. Dat mag ik weten. Dat mag u weten in het geloof. Christus ging in mijn plaats staan. En ik mocht op zijn plaats. Komt de boze nu op u aan, dan vindt hij op uw plaats Christus. Dan vindt hij op uw plaats Christus. En dan begint hij niet veel. Want dan stuit hij op een ondoordringbaar borstwapen. En dan krijgt Satan te weten van de borg: deze krijgt u niet. En deze krijgt u nooit meer. Want ik heb ook deze die bij mij schuilt vrijgekocht met mijn bloed. Die is te duur betaald. Die is te hartelijk bemind, Satan, dat ik daar ooit nog afstand van zal doen. Dan wordt mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Dan kennen we die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Begrijpt een mens dan alles als hij dat borstwapen mag dragen? Als hij zicht mag hebben op die gerechtigheid van Christus, zijn er dan geen raadsels meer en geen vragen? Nee, want de Heere geeft genade om in hem te rusten. En wat moeten we nou eigenlijk nog meer weten dan verzoend te zijn door Christus bloed met de rechtvaardig God, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid? Hoe krijgen we dat borstwapen toch aan? Alleen door het geloof. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Dat is dezelfde vraag eigenlijk, met hetzelfde antwoord. Alleen door het geloof. Romeinen 3 en 4 zeggen: de mens wordt gerechtvaardigd door het geloof. Het geloof leert het borstwapen ontvangen en aanvaarden. En geloof, dat geschenk van God, dat leert nee zeggen en ja zeggen. Het leert nee zeggen tegen onze gerechtigheid. Het leert ja zeggen tegen de gerechtigheid van Christus. Geloof, dat betekent afzien van onszelf. Ook van onze wisselende gevoelens en emoties. Geloof, dat is de handtekening onder ons geestelijk faillissement. Wat hebben we dan nog over? Alleen maar schuld. En daar leert het geloof vertrouwend zien op Christus' gerechtigheid. Op de gerechtigheid van de borg. En zonder dat geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Maar in en door het geloof gaat Christus' gerechtigheid op ons over. aangedaan hebbende. Toen David tot die diepe schuldbelijdenis kwam in Psalm 51, nadat Nathan tot hem was gekomen, was er bij al zijn smeken en worstelen voor Gods aangezicht toch het weten. Bij de Heere is goede tierenheid en een grootheid van barmhartigheid. En als de dichter van Psalm 130 uit de diepte roept tot God, dan weet hij één ding zeker. Bij u is vergeving. Zegt u daar ook van? Eén ding is zeker en dat is dat. Bij u is vergeving. Zo mag er ook nu gebruik gemaakt worden van het borstwapen der gerechtigheid. In het geloof. Zoals David het in Psalm 51 deed. Zoals de dichter het in Psalm 130 deed. Geloven, dat is dan ook goede en steeds betere en steeds grotere gedachten krijgen van de Heere. Hij alles, die zo rechtvaardig is en zo heilig en zo goed en zo vriendelijk en zo weldadig en zo barmhartig en zo eindeloos goed. U zegt, Heere, ik kan niet zonder het borstwapen. Maar ik krijg het ook niet aan. Juist. Zo ver moet het komen met een doenerige zondaar. Ik kan het borstwapen niet meer missen. Maar ik krijg het ook niet aan. Dat wil de Heilige Geest nu doen. Die wil u bekleden met het borstwapen. En wat is dat pantser betrouwbaar en effectief? Een soldaat zonder borstwapen was in de oorlogstijd in het allergrootste gevaar. Een christenstrijder zonder borstwapen gaat ten onder in de strijd. Gaat niet verloren, maar is in wezen al verloren. Daarom versmaadt dit borstwapen niet. Het is een borstwapen door God uitgedacht. Het is door Christus vervaardigd in zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En het wordt door de Heilige Geest een zondaar aangedaan. Minacht dit borstwapen dus niet. En we komen er al meer achter, als dat borstwapen ons bedekt, dat de Heere alles is en dat Hij alles doet. Nog één ding en dan sluiten we af. Het borstwapen, de uitdrukking zegt het, beschermt de voorkant van het lichaam van de soldaat. Nu is het volstrekt duidelijk dat een strijder in de oorlog met zo'n borstwapen er bar weinig aan heeft, ja, zeer groot gevaar loopt als die achterstevoren gaat lopen. Dus, of als die de verkeerde kant uit gaat. Borstwapen wordt aan de voorkant gedragen. Maar stel dat hij achterstevoren gaat lopen. Dan wordt de aanvoerder uit het oog verloren. Dat is één. En twee is, de vijand kan hem zo in de rug aanvallen. Zo belangrijk om de grote en heerlijke aanvoerder in de strijd niet uit het oog te verliezen. En ziende op Christus te zeggen, in de hartelijke toewending naar hem: Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Keer dat niet de rug toe. Zoals de apostel in Hebreeën 12 aanmoedigt, ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus, de verhoogde zaligmaker, de biddende en dankende hoge priester, aan de rechterhand van de Vader, ziende op Christus en dan vertrouwend weten. En wetend vertrouwen, u bent onze gerechtigheid. We zijn in alle ijver en in de hitte van de strijd toch niet ongemerkt terechtgekomen in deze positie, namelijk dat we de borgen middelaar Christus de rug toe hebben gekeerd. Het kan voorkomen dat je er zelf nog niet eens erg in hebt, maar dat de boze het al lang heeft opgemerkt en ervan gebruik maakt. Daarom ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs. U kent dat mooie boek van Ambrosius. Een heel dik boek schreef over het zien op Jezus. Daarom aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, zegt de Heer in zijn woord, aanmerkt deze. En dan wordt de borg aangewezen. Dan wordt het geheim aangewezen van het borstwapen der gerechtigheid. We sluiten af. We stonden stil bij het hart van de zaak. Dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is het hart van het evangelie. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan vindt Satan op mijn plaats Christus. Vanavond stonden we stil bij de zaak van het hart. En zagen we dat het zaak van Gods hart is. Dat ons hart veilig en geborgen is. Hier in het strijdperk van dit leven. En dat eens ons hart eeuwig rusten mag. In de ongestoorde, eeuwige geborgenheid van de liefde Gods. Tot zover voor vanavond. Zullen we nu met elkaar zingen uit Psalm 143. Een gebed met het oog op de gerechtigheid. Het eerste vers. O Heer, wil mijn gebeden horen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Dat is vers 1. En vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven. Red mij om uw gerechtigheid. Het is tot twee keer toe een gebed om het borstwapen der gerechtigheid in Psalm 143, daarvan het eerste en het elfde vers. We gaan nu weer even pauzeren voor u ook de gelegenheid om met elkaar van gedachten erover te wisselen en vooral om ook een vraag te formuleren. We hopen dat we net als vorige keren weer een paar fijne vragen in ontvangst mogen nemen. Stel ik voor dat we maar weer verder gaan. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Wij kregen ook nog een briefje met een andere inhoud. Daar wil ik mee beginnen. Dat is afkomstig van de familie De Waard. Van de Rembrandtlaan 55. En het echtpaar De Waard in ons midden bedankt de Bijbelkring voor de bloemen en de vele kaarten ontvangen voor hun 25-jarig huwelijksjubileum in december jongsleden. Hartelijk dank daarvoor. Zo via de microfoon wil ik eigenlijk graag herhalen wat we persoonlijk ze ook toewensten. Alle zegen en Gods genade ook. En ja, ook van harte de geborgenheid achter het schild des geloofs. Dat is dus een dankwoord, dat allereerst. Maar er zijn ook een aantal vragen. De eerste vraag die ik kreeg slaat op 2 Korinthe 6, het 7e vers. Ik zal u dat vers lezen. In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid, aan de rechter en aan de linkerzijde. Paulus schrijft daar over wat hij ervaart als medearbeider Gods. De strijd is heel zwaar. Hij probeert geen aanstoot te geven. Opdat de bediening niet gelasterd wordt. En probeert in alles zoveel mogelijk aangenaam en verdraagzaamheid te betrachten, in verdrukkingen en noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. En dan schrijft Paulus zo door, hij staat daarnaar, hij verlangt daarnaar om ook in het woord der waarheid en in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, het vol te mogen houden in de geestelijke strijd die hij ervaart bij zijn bediening. De vraag is nu, wat is nu in vers 7, dat er staat wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Nou, als wij het hebben over de rechter en de linkerzijde op kerkelijk terrein, dan is gerechtigheid nogal een verschillend begrip. Dat bedoelt Paulus duidelijk niet. De wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, dat betekent de wapens die de soldaat rechts en bij de linkerhand draagt. Een woord uit Psalm 121 kan hier wat verduidelijken. De Heere zegt daar dat hij voor de dichter is een schaduw aan zijn rechterhand. Wat wil dat zeggen? De soldaat droeg aan de linkerhand in de strijd het schild, gegespt aan de onderarm en aan de bovenarm. En door die arm dan goed te manoeuvreren, die linkerarm, kon hij zich dus kleinmakend verschuilen achter het schild. Maar hij had de rechterhand nodig, die moest hij vrij houden om zwaard en om werpspies en om speer te kunnen gebruiken. Wat merken we daar? De Heere gaat daar staan bij de dichter in Psalm 121, daar waar hij onbeschermd is, aan zijn onbeschermde zijde. Aan zijn beschermde zijde heeft hij het schild. waar hij het spies, het zwaard draagt, ja, daar kunnen de pijlen makkelijk komen. Daar is de Heer als een schaduw. Er is nu een schild aan de linkerzijde en aan de rechterzijde is de Heer als een schaduw. Dat roept iets op van het beeld wat Paulus hier tekent als hij het heeft over zijn bewapening, zowel aan de rechter als aan de linkerzijde. Dus hij gaat niet zomaar heel makkelijk en slordig ongewapend de strijd in. Nee, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid. En wapenen der gerechtigheid, dat zijn hier dan wapenen die gebruikt worden tegen de wapenen van de ongerechtigheid. Want als de vijand vast aanrukt met opgestoken vaan, dan heeft hij ook wapens bij zich, wapens der ongerechtigheid. Hier staat Paulus ernaar om zowel aan de rechter als aan de linkerzijde bewapend te zijn met wapens Gods, niet met ongerechtigheid, maar met de wapenen der gerechtigheid. Hoe dichtbij dat komt, bij de gerechtigheid die bedoeld wordt, bij het schild der gerechtigheid, dat zou nog een heel uitvoerig verhaal worden. Maar daar zit toch wel wat onderscheid tussen. Ja. We kunnen het misschien hier het beste lezen, wapenen der gerechtigheid, die ingezet worden tegen de ongerechtigheid. Dan werd er ook een vraag gesteld, die ik mondeling meenam. Hier wordt opgeroepen om het schild des geloofs, nee, om het borstwapen der gerechtigheid aan te doen. Hoe zit dat nu als er dan toch ook sprake is van het schild des geloofs? Ja, dat brengt wat in de verleiding om vooruit te lopen op wat behandeld wordt bij het schild des geloofs. Maar het is toch wel goed om het even ook te vergelijken, want anders zou zo'n punt van vergelijking ons kunnen ontgaan. Als je het een naast het ander legt, dan zou je haast zeggen, ja, dat schild, dat is misschien wel genoeg. En dat schild is toch meer dan een borstwapen. Als je dat schild nou hebt, waar dient dat borstwapen nou nog voor? Ja, en daar hebben we de zaak dan liggen. We noemen hierbij nogmaals graag dat het bij het borstwapen der gerechtigheid vooral gaat om een schild voor het hart. In verband met alles wat de Heere zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. En andere woorden uit de Spreuken. Dan nog wat. Dat mag u alvast weten van het schild des geloofs. En dat weet u misschien al lang. Hier gaat het namelijk niet over het ronde schild. Wat zojuist werd genoemd. Wat aan de boven- en aan de onderarm werd gegespt. Maar het schild des geloofs dat genoemd wordt in het 16e vers. Dat zijn schilden die, nou, een 1,20 meter hoog kunnen zijn. En toch wel iets van deze breedte kunnen hebben. En die schilden die werden neergezet in de strategie van de strijd als een muur vaak. Verschillende soldaten het schild in positie stelden naast elkaar, zodat men met elkaar ook achter dat schild kon wegschuilen. Ik hoop dat ik daarmee een beetje aangegeven heb dat het hier toch wel over zaken gaat die niet de een of de ander, maar zowel de een als de ander nodig zijn. En want dat hart, dat schuilt achter een wand van schilden. Oh, wat kan dat hart in zijn neigingen, die samengevoegd moeten worden, jawel, tot de vrees van de naam van de Heere. Maar ze kunnen alle kanten op gaan, die neigingen van het hart. Dat zijn net vogels die alle kanten uitvliegen. Oh, als je hier dan zit, waar kan je hart niet zijn? Ben je daar met je hart bij, kunnen we wel eens tegen elkaar zeggen. Of zit je er alleen maar en ben je er eigenlijk niet? Voelt u, we hebben het beide nodig. Zowel het schild als het borstwapen van het geloof. Het borstwapen der gerechtigheid. En als u dan zegt, gerechtigheid en geloof hebben toch heel veel met elkaar te maken. Ja, van harte. Daar zeg ik, ja, dat is zeker. Gerechtigheid en geloof. En u zult ook, ik hoop dat dat ook duidelijk mag worden, ook al duurt het wat langer dan we met de verschillende onderdelen bezig zijn, maar dat u het steeds meer als één geheel ziet. Dat je zegt, het borstwapen der gerechtigheid, Christus. En de gordel der waarheid, Christus. Het schild des geloofs, het geheim der, Christus. Je komt onherroepelijk op hetzelfde punt uit, maar er zitten wel heel verschillende aspecten aan. En dan mag je verwonderd zijn als je dit gedeelte overziet, hoe dat één geheel vormt. En aan de andere kant, bij de verscheidenheid ervan, mag je weer heel verwonderd staan. Je zegt, de Heer heeft daar ook overal aan gedacht. Je kan ook dus niks missen. En we moeten maar nooit dus de conclusie trekken, dat bedoelde de vraagsteller helemaal niet. Die wilde gewoon dat eens vergeleken zien. Maar je moet dus nooit zeggen van, nou, maar als ik het schild heb, dan red ik het verder wel. Dan laten we het borstwapen maar liggen. Oom, kijk uit. Pas op uw hart. Hè? Ik hoop dat ik daarmee enigszins de vraag beantwoord heb. Ja, hier heb ik een moeilijke. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. U hebt het over het strijden van het geloof. Maar degene die geen strijd heeft, is dat ook strijd des geloofs? Dat vind ik hierom heel moeilijk. Omdat het verschillende dingen kan betekenen als er geen strijd is. Het kan, en dat is heel erg, als er geen strijd is, het kan de kerkhof stilte zijn. Omdat er geen geestelijk leven is. En op zo'n moment zeg je, zonder strijd geen overwinning. Maar, er kan ook gezegd worden, hebben Gods kinderen dan hier op aarde nooit eens momenten van diepe vrede. En in een voorsmaak van de volkomenheid van de overwinning, die straks genoten zal worden, daar geeft de Heere hier toch alles wat van te ervaren. Ja, dat is inderdaad waar en dat is ook legitiem, dat kan ook zo. Het is niet altijd, om een voorbeeld te noemen, in de voorbereidingsweek, tot en met late zaterdagavond of tot en met de zondagmorgen strijd, en dat het dan rustig wordt. Het kan ook wel eens al van tevoren wezen, in de voorbereidingsweek en voor de voorbereidingsweek, dat het verlangen zo groot is. Ik heb het ook een keer meegemaakt dat iemand die zijn leven lang onder de schaduw heeft geleefd van een eikenboom der gerechtigheid, als een mosterdzaadje. Het gaat over een echtpaar. Vrouw mag de Heere al kennen en vrezen, eigenlijk al van de jonge jaren. En hoewel er toen heel weinig aan het avondmaal gingen, ging zij al aan het avondmaal. Het kon niet anders. Ze wist dat ze er verkeerd aan zou doen als ze de heiland daar niet zo beledigd. Zeker gezien alles wat hij gedaan had in haar leven. Nu was het niet moeilijk om met een gesprek met dat echtpaar een gesprek te hebben. Want die vrouw sprak daar toch heel voorzichtig over en zij had heel erg goed haar man in de gaten. En op zeker moment kon ze zo zeggen van, nu hou ik op, nu moet u maar eens even met mijn man verder praten. Dat was heel wijs en tactvol van haar. En dan stevast kwam die man tevoorschijn met, ja dominee, ik ben lang zo ver niet als mijn vrouw. Ik verlang daar wel naar. En ik ben ook jaloers op haar. Ze is echt gelukkig. Ik leef naast haar en ja, wie kent ze beter dan ik, de Heere, ja. Maar het is echt, het is praktijk in haar leven. En als ik dan zie hoe het er bij mij bij staat, oh dominee, dan moet ik nog zoveel leren en zoveel afleren. En zo ging dat gesprek dan als hij het over zichzelf had. Die man werd heel ernstig ziek. Ongeneeslijke ziekte werd er, terwijl hij de 70 gepasseerd werd, bij hem vastgesteld. Ja, en toen, dan zou het eeuwigheid worden. En dan valt de beslissing. Dat wist hij. En het was nog niet goed. Het werd avondmaal, hij kon nog naar de kerk gaan. En hij kwam ook aan het avondmaal. De blijdschap lag op het gezicht van zijn vrouw. Hij voelde zelf ook een blijdschap. Wat zou het doorgebroken mogen zijn? Ik kon niet laten om in die week een keer langs te gaan. Oh, dominee, zegt hij, wat heb ik gedaan afgelopen zondag? Oh, dat is toch vreselijk als je toch onbehoorlijk aan het avondmaal hebt gezeten. Hij zat in een grote strijd en aanvechting. Hij zegt, zondag kon ik niet anders, echt, ik kon niet anders. Maar nou denk ik, wat heb ik gedaan? En het werd een aanvechting, ontzaggelijk. Totdat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. En we ergens op een gang zaten. We konden geen rustig plekje vinden. Op de zaal was het druk en roezig. Op de gang liep alles heen en weer. Ik vergeet het nooit en daar zat ik daar met mijn Bijbeltje. Kan ik hier eigenlijk wel lezen? Kan ik hier een gebed doen? En dan bij deze man, waarbij je het zo graag zou willen doen. Maar ja, hij had er geen last van. Waar ik op dat moment wel even last van had, van al dat geroezemoes. Maar daar ging hij zijn geheim vertellen. O, de Heer heeft het bevestigd, dominee. Het is toch goed geweest. De Heer heeft zo'n vrede gegeven. Hij is zo goed. En hij mag getuigen van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Hij ging ziender ogen achteruit, lichamelijk. En geestelijk bleef het ruimte. Ja, daar is ook wel bezoek gebracht en verzoek vandaan gekomen dat zij. Maar dan zeg ik, je moet durven. Als het echt is, wordt het toch weer aangevochten. Maar het is vrede gebleven. En hij mocht zeggen, dat vergeet ik ook nooit meer. Dominee, de Heer is geen God van ja en nee. Als ik vroeg, hoe is het nou met u? Hij is geen God van ja en nee, maar hij is een God van ja en amen. Hij bevestigt het nog steeds. Hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Kijk, als het zo vrede is, dan is het niet de rust, de stilte van het kerkhof. Maar ja, dat is, mijn ziel is immers stil tot God van hem. Wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Strijd des geloofs. Ja, Gode zij dank. Er zijn momenten van wapenstilstand. De Heer is een hoog gezag laat gelden om de vijand afstand te houden. Ik zal nu, ik mag ademhalen na zoveel bange tegenspoed. U kent de woorden wel en wat erop volgt. Dat is dus heel legitiem. Momenten van heftige strijd, maar ook van heerlijke vrede kunnen elkaar dus afwisselen. Wat zou ik over deze vraag willen stellen? Als de vraagsteller of stelster toch meent dat ik niet helemaal recht gedaan heb aan de bedoeling van de vraag, dan mogen ze het nu zeggen en ook anders er later een keertje persoonlijk op doorvragen. Naar aanleiding van wat er aangehaald werd uit dat gesprek van dominee Ledeboer en die mevrouw, waarin dominee Ledeboer dus opmerkte, het is van Christus. Maar het is Christus niet. En dan komt de vraag, goede vraag, ook een in de positieve zin bedoelde scherpe vraag. Want we mogen nog een stapje verder doen en daar lokt deze vraag toe uit. Hoe weten we dat nu? Of het nu van Christus is? Of dat het Christus is? Praktische vraag. Als ik heel dicht bij de tekst blijf van vanavond. Borstwapen der gerechtigheid. Als de Heer nu iets schenkt van die gerechtigheid in Christus te ervaren. Als een borstwapen. Weet u wat er dan gezegd kan worden? U bent mijn gerechtigheid. En als er nou iets van het heil van Christus ervaren wordt. Dan kan er gezegd worden. U bent mijn heil alleen. Begrijp u? Dan kan het van Christus tot Christus gaan. Eerst het heil van Christus. Maar dan mogen we zeggen, er is nog meer. Want hij is zelf de heiland. Dat heil, dat staat in zijn naam geschreven. En al zijn daar nu van die dingen waarvan je zegt, is het nou van Christus of is het Christus? Dan denk ik dat we wel hiermee wat kunnen. Onderzoek eens hoe ver dat nu weg staat bij Christus. Als iemand nou tegen je zegt, ik vind u zo'n fijne vrouw, geestelijk. Ja, daar is de naam van Christus nog niet gevallen. Dat kan helemaal in de mens vallen. Dan moet er wel even doorgevraagd worden, wat betekent dat fijne nou? Want het onze heeft geen waarde. Alleen dat van Christus heeft waarde. Iets van zijn zaligheid mogen ervaren. Ja, dan kunnen we zeggen, hij is ook zaligmaker. En als we iets van de vergeving mogen ervaren, zullen we ook hem erin op moeten merken. Want hij is de vergeving. En allerlei andere ritselen, die er kunnen zijn en die kunnen wijzen op de gang van Christus in het leven van een zondaar, moeten dan toch zeggen, al kunnen het ritselingen zijn, al kunnen het zegeningen zijn, kunnen het blijken van zijn liefde zijn en van zijn trouw zijn, sta naar meer. Want het gaat om die persoonlijke relatie met hem. Het moet van de zegeningen naar de bron, naar de levensvorst, naar de levensbron, naar Christus. Dus dat wat dan geschonken wordt, kunnen we daar Christus nou mee benoemen? Is hij het heil? Is hij de genade? Ja, dat kunnen we zo zeggen. Hij is de genade. Helemaal genade, vlees en bloed geworden in Christus. Zo kan dat ook van zijn liefde en van zijn trouw worden gezegd. Maar hoe ver ligt het dus af van Christus? Al heeft het met hem te maken, ja, hoe groot dat ook is, het moet wel naar hem toe. De volgende vraag is deze. Is het niet opmerkelijk dat in het beeld Gods naast kennis en heiligheid de gerechtigheid een eigen plaats heeft? Slaat de wapenrusting dan ook niet geheel, of staat de wapenrusting dan ook niet geheel in het teken van de herschepping? Ja, zeer zeker. Het is goed om hier het beeld Gods bij te noemen. Dat is kennis, gerechtigheid en heiligheid. En u weet, gerechtigheid betekende in de staat der rechtheid, dus voor de val, Een rechte verhouding met de Heere. Een rechte verhouding met de Heere. Door de val is dat een geschonden verhouding geworden. Door het borgwerk van Christus kan die geschonden verhouding weer een herstelde verhouding worden. Zo dat het beeld van God weer terugkomt in het herscheppende werk van de Heilige Geest. Maar waar Christus ook deel aan heeft. Waar ook zijn Vader achter staat en in is. Zeer zeker. Het is goed om hier even een paar lijnen zo te trekken. Van schepping naar herschepping en naar herstel van het beeld van God. Als dat hart beschermd mag worden. Door het borstwapen der gerechtigheid. Dan mag er ook weer eens iets ervaren worden van de vrede in het paradijs. Maar waar gaat het paradijs open? Het is gesloten bij Adam en Eva. Het gaat open op Golgotha. Waar klinkt het is volbracht. Daar klinkt ook heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat zegt de betalende borg. Die voor gerechtigheid gezorgd heeft. In zijn lijdelijke en in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Misschien, ja, de vraag stellen zij het een beetje dogmatisch. Geest niet. Mag ook aan de orde komen. De stukken erbij, de geloofstukken. De laatste vraag. Als je in geestelijke donkerheid zit, komt de Heere toch op zijn tijd. Om het weer licht te maken. Op het gebed. En door de worstelingen heen. We kunnen het toch zelf niet licht maken. Inderdaad. Die vraag, daar wil ik heel graag mee instemmen. De Heere laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Als we betere tijden gekend hebben en er is donkerheid ingetreden, komt de Heere toch op zijn tijd het weer licht te maken. Dat is waar. Maar Paulus die zegt ook, neemt aan het borstwapen der gerechtigheid. Dus daar roept hij ook op, niet op een remonstrantse wijze, want dat is echt niet te vinden bij Paulus. Maar dan zegt hij wel in het geloofsappel, doet aan de gehele wapenrusting, dat betekent ook, aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Dan is het wel waar, we kunnen het zelf niet licht maken. Nee, soli deo gloria. Daar eindigt het in. En daar willen we ook mee eindigen. Niet omdat wij zulke bekwame strijders zijn. Zulke waardige dragers van de geestelijke wapenrusting. Het mankeert aan alle kanten aan onze kant. Maar niet aan de kant van de Heer. Die voor een gehele goddelijke wapenrusting heeft gezorgd. Ook voor het borstwapen der gerechtigheid. En hem daarvoor de eer en de dank. We willen nu met elkaar gaan besluiten met het zingen van Psalm 5. Psalm 5, het 8e vers. Leid mij in uw gerechtigheden. En het 12e vers. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. 8 en 12 van Psalm 5. zullen we samen eindigen met gebed. Heerlijke, trouwe en genadige God in de hemel. Wat hebt u overal voor gezorgd en aan alles gedacht. De wapenrusting is er het bewijs van. Ook het borstwapen der gerechtigheid. O Heer, wij bidden u. Wilt u geven dat dat veiligheid en geborgenheid mag geven aan het geloof. Dat waar Christus de plaats van een zondaar inneemt, hij die plaats niet meer opgeeft. O Heere, doe ons ernaar staan. Om dat te weten, dat waar Satan ons zoekt, dat hij daar Christus vindt. En dat hij dan op een borstwapen wat niet te doordringen is, stuit. Omdat u hart hebt voor uw kinderen, Heere, zo'n hart. Dat de zaak van een hart ook absoluut veilig en goddelijk goed geregeld wordt door u. In de gerechtigheid van Christus. Heere, leer ons daarvoor de toevluchtnamen tot het geloof, het verband van het borstwapen en het schild kwam aan de orde. Heere, dat stelt het verband tussen de gerechtigheid en het geloof aan de orde. Leer ons de toevluchtnamen tot de borggerechtigheid van Christus. Heere, maak gij het zwak en aangevochten geloof sterk achter het bloed van Christus. Wij bidden u, Heere, die zich er niet brengen kunnen. Wilt u ze erna dragen? Getrouwe Heere, wilt u het verder aan ons duidelijk maken? Wij komen niet verder dan het gehoor, ook vanavond. Maar gij hebt toegang tot het hart. Bewaar en bewaak gij ons hart, Heere. Met een goddelijke hartbewaking en bewaring. En breng gij ons ook weer veilig in onze woning. En wilt u ons dragen en gedenken en zegenen en weldoen. En het geven als het kan en mag. Dat we elkaar de volgende maal hier weer mogen ontmoeten. Bij uw woord. Zegen wat verkeerd was. Hoor ons om Jezus wel. Amen. Allen wel thuis en de zegen van de Heer in rijke mate toegewenst.